Een aantal weken geleden, misschien nog niet eens zo lang geleden, kwam er via de gemeente-app een verhaal naar voren van F.B. Meyer. Ik wil dat eigenlijk gebruiken ook als mijn startpunt vandaag voor de preek. De meeste van jullie zullen het nog wel gelezen hebben en je herinneren. Niet iedereen zal het meegekregen hebben. F.B. Meyer was een bijbelleraar die prachtig met woorden met een heel publiek kon boeien. Een hele warme spreker die mensen de Heer Jezus voor ogen kon schilderen. En toen hij bekend werd, toen ging hij op een gegeven moment naar een afscheidsdienst waarin 7 Engelse zendelingen uitgezonden werden naar Azië. En een van die 7 mannen die ging, dat was C.T. Studd. Hij was de aanvoerder van het Engelse cricketteam, sportman van het jaar. En toen hij sprak over zijn toewijding aan de Heer Jezus, toen voelde F.B. Meyer zich erg ongemakkelijk. Want hij voelde dat C.T. Studd iets had wat hij niet had. Na de dienst ging hij naar hem toe en vroeg hem, wat heb jij nou dat ik niet heb? En C.T. Studd, die was een beetje verrast, want hij kende F.B. Meyer. En hij was eerder onder de indruk van F.B. Meyer dan andersom, had hij gedacht. En uit bescheidenheid zei hij maar zoiets van, meneer Meyer, heeft u alles aan de Heer Jezus overgegeven? En in eerste instantie zei F.B. Meyer, ja, dat heb ik. Maar gelijk kwam er een stemmetje in hem op die zei, nee, dat heb je niet. En hij vertelt zelf niet datgene waar hij nog mee worstelde, maar er was iets in zijn leven wat hij nog niet had overgegeven aan de Heer Jezus. En hij ging naar huis en zijn geweten die klaagde hem aan en bracht hem eigenlijk op zijn knieën. En toen hij daar zat te worstelen in zijn slaapkamertje bij zijn bed, toen was het alsof de Heer Jezus binnenkwam. En F.B. Meyer vroeg, wil je mij alsjeblieft alle sleutels van jouw hart geven? En toen vroeg F.B. Meyer, wilt u werkelijk alle sleutels? Ja, zei de Heer Jezus, ik wil alle sleutels van jouw hart hebben. Wil je ze alsjeblieft aan mij overgeven? Uiteindelijk kon F.B. Meyer zijn sleutelbos overgeven aan de Heer. Maar de Heer wist dat er 1 sleutel ontbrak. 1 aspect van zijn leven wat niet op het altaar was gelegd. 1 onderdeel van zijn leven waar hij nog krampachtig aan vasthield, waar hij de controle wilde behouden, waar hij de heerschappij van de Heer Jezus niet volledig wilde laten zijn. En de Heer Jezus die vroeg F.B. Meyer, wil je me alsjeblieft ook die laatste sleutel nog geven? En daar kwam een strijd. En F.B. Meyer wilde dat eigenlijk niet en de Heer Jezus dreigde weg te lopen, de kamer uit te lopen en toen pleitte F.B. Meyer, wilt u alsjeblieft niet weggaan, Heere God? Want ik wil u toch bijna alle sleutels geven. En toen zei de Heer Jezus, als ik niet helemaal Heer van jouw leven ben, dan ben ik helemaal geen Heer van jouw leven. En dat bracht F.B. Meyer in een nieuwe strijd. Zou hij de Heer Jezus kunnen vertrouwen met werkelijk alles in zijn leven? Was de Heer Jezus het waard om als hoogste Heer werkelijk over alles in zijn leven te regeren? Om zaken uit handen te geven die zo dierbaar zijn, die zo moeilijk zijn om op te geven, om daar de controle op te geven? En uiteindelijk door de genade van God vroeg hij de Heer Jezus, Heer Jezus, ik kan mijn hand niet openmaken, maar als u mijn vingers wilt openmaken, mag u de sleutel hebben. En de Heer Jezus nam zijn hand, opende die en nam de laatste sleutel. En op dat moment was de strijd voorbij. En viel de last van zijn schouders en stroomde vreugde en vrede zijn hart in. En datgene waar hij zo bang voor was, het opgeven van die laatste sleutel, bleek uiteindelijk een enorme zegen voor hem te zijn. Het bleek uiteindelijk een moment te zijn waarin hij verlost was van krampachtigheid en waarin hij in vrijheid kon leven. Happy Meyer ging door in zijn leven als iemand die volledig overgegeven was aan de heerschappij van God. En die nog vele jaren vruchtbaar het woord van God mocht delen met vele mensen, vele publieken. De Heere Jezus wil Heer van ons leven zijn. En dat zingen we heel makkelijk. En als we op zondag in de kerkbank zitten, is dat ook heel makkelijk om Jezus Heer van jouw leven op dat moment te laten zijn. Maar als Hij werkelijk de hoogste Heer is, als Hij werkelijk koning van de koningen is, als Hij werkelijk Heer van de Heren is, dan wil Hij ook Heer van alles in ons leven zijn. En ons hele leven lang zullen wij moeten strijden met ons eigen vlees om opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw alles aan Hem over te geven. En het maakt niet uit wat die ene sleutel is. Dat kan zoveel dingen zijn. Dat kan een relatie zijn. Dat kan je bezit zijn. Dat kan je baan zijn. Dat kan een miljoen andere dingen zijn. Alles op deze aarde kan een struikelblok zijn voor de heerschappij van Jezus Christus. En soms zijn het gewoon hele, gekke dingen. Soms zijn het gewoon dingen waarvan we soms zelf niet begrijpen waarom we daar zo krampachtig aan vasthouden. Soms is het gewoon dat we, het maakt niet uit wat, maar we willen in ieder geval iets in eigen handen hebben. En dus klauwen we er ons aan vast. En geven wij de duivel een ingang in ons leven. Iemand heeft wel eens een huis verkocht, behalve één spijker die in de muur hing. Hij zei, dat is mijn spijker en daar mag ik alles aan hangen wat ik wil. En het huis werd verkocht en de persoon ging wonen in dat huis. Maar de vorige eigenaar die kwam telkens terug om een kadaver van een dier aan die ene spijker te hangen. Want dat was zijn spijker. En binnen de kortste keren had de nieuwe eigenaar er genoeg van. Hier wil ik niet meer wonen. Of die spijker wordt van mij en het hele huis is van mij. Of ik heb geen vreugde om hier in dit huis te wonen. Nu zeg ik dit niet om ons bang te maken dat de Heer Jezus ons verstoot. Maar ik wil ons juist de vreugde voorhouden van een leven dat volledig overgegeven is aan Jezus Christus. En misschien ben jij hier binnengekomen met een last. Misschien ben jij hier binnengekomen met iets waar je nog geen overgave in hebt gevonden. Ik bid dat het tekstgedeelte wat wij vandaag gaan bekijken, dat het tot zegen mag zijn. Het is een prachtig gedeelte uit het boek Colossense. Het is een van de hoogste pieken in het Nieuwe Testament. Als je het Nieuwe Testament zou kunnen zien als de Alpen, dan is dit zeker een van de hoogste pieken van het Nieuwe Testament. Het is een stuk over de Heere Jezus. En het wordt gevonden in Colossense hoofdstuk 1. Colosse is een kleine stad in wat nu Turkije is. En daar is een gemeente ontstaan, niet door Paulus zelf. Paulus is, zover wij weten, niet een kolosse geweest. Het is geplant door iemand anders, waarschijnlijk uit een gemeente die Paulus geplant heeft in de buurt daar. Maar er was een verkeerde leer die binnengekomen was. Een leer die vooral gericht was op engelen en dat er een soort kosmisch dualisme is tussen goed en kwaad. Het was een hele vreemde leer. En Paulus wil eigenlijk de focus leggen op de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus de enige middelaar is tussen God en mens. Dat de Heer Jezus de eerste moet zijn, de voornaamste moet zijn, de belangrijkste moet zijn. En dit hele stuk van 15 tot en met 20 is een stuk wat de Heer Jezus verheft als de meest belangrijke en voornaamste persoon waar alles om draait. Hij is de hoogverheven Heer. En ik wil het samen met jullie lezen en dan gaan we rustig eens bekijken hoe we dit gedeelte kunnen benaderen. Colossense hoofdstuk 1. Hij, dat is de Heer Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Ik wil eigenlijk beginnen met een kleine oefening van hoe, als jij 's ochtends je Bijbeltje erbij pakt en je hebt je stille tijd en dit is het aangewezen stukje wat jij gaat lezen, hoe zou je nou zo'n tekst kunnen benaderen om daar een beetje te begrijpen wat hier gaande is. Nou, een van de dingen die je zou kunnen doen is over wie, de vraag stellen over wie gaan deze zinnen. Als je de zinnen gewoon een beetje scant en analyseert, wie is het voornaamste onderwerp waar dit over gaat? En dan kom je denk ik heel snel erachter dat het alles eigenlijk over de Heer Jezus gaat. Kijk gewoon eens naar alle woordjes die naar hem verwijzen. Hij is het beeld van de onzichtbare God, vers 15. Vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen. Aan het eind van vers 16, door hem en voor hem zijn deze dingen geschapen. En hij is, vers 17, nog een keer, verwijzende naar de Heer Jezus Christus. En vers 18, en hij is, en ook weer in 18, hij die het begin is. Omdat hij in alle de eerste zou zijn. En vers 20, dat door hem alle dingen verzoend zouden worden. Ja, door zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Bijna elke zin en elke zinsnede is een verwijzing, is een omschrijving van Jezus Christus. Het hele stuk gaat over hem. Nu kan je dit stuk nog van een andere invalshoek benaderen. En dat is het feit dat er een nadruk wordt gelegd op alle en alle dingen. Of heel de schepping. Ja? Kijk eens naar vers 15. Het is niet de schepping, er staat heel de schepping. En het zijn niet vers 16 de dingen, maar alle dingen. De dingen in de hemel en op aarde, dan heb je ze allemaal. De dingen die zichtbaar zijn en onzichtbaar zijn. Einde van vers 16. Alle dingen zijn door hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Vers 18. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dat in hem, vers 19, heel de volheid wonen zou. En vers 20. Dat alle dingen verzoend zouden worden, zowel de dingen op de aarde als de dingen die in de hemel zijn. Paulus, die dit schrijft, wil zeker weten dat jij begrijpt dat de heerschappij van Jezus Christus over alles is. Hij is niet over de meeste dingen Heer. Hij is over alles Heer. En zijn heerschappij omvat heel de schepping. alle dingen op aarde, alle dingen in de hemel. Er is daarbuiten niks. Elke molecuul bevindt zich onder de heerschappij van Jezus Christus. En dat is waar de geschiedenis naartoe gaat. Alles wordt ondergebracht onder de heerschappij van Jezus Christus. En dat is een goede zaak. Dat is de beste ontwikkeling die er kan gebeuren. Want wanneer dingen onder de heerschappij van Jezus worden gebracht, komt er herstel, komt er vrede, komt er vernieuwing, komt er volmaaktheid. Alles wat onder de heerschappij van Jezus wordt gebracht, wordt genezen en heel gemaakt. Dat is een belofte. Dus hoe meer wij onder de heerschappij van Jezus Christus staan, hoe beter het voor ons is. Dit is geen verschrikkelijke offers die wij moeten maken. Het is het beste wat je kan doen. Jezelf overgeven aan Jezus Christus. Dus we hebben in eerste instantie gezien, het gaat allemaal over de Heer Jezus. En het gaat over alle dingen waar hij zijn heerschappij over gaat voeren. Ja, dat is bezig. Hè? Het traject van de menselijke geschiedenis is dat steeds meer van de gevallen schepping teruggebracht wordt onder zijn heerschappij. Dus ook wij. Wij worden teruggebracht onder zijn heerschappij. Naarmate wij steeds meer van ons leven buigen, overgeven aan de heerschappij van Jezus. Dit gedeelte kan je van nog een derde invalshoek bekijken. En daar komt eigenlijk de preekverdeling vandaan. En dat is dat vers 15 tot 17 gaan over de schepping. En 18 tot 20 gaan over de gemeente, oftewel de nieuwe schepping. Ja? Want als wij in Christus zijn, zijn wij een nieuwe schepping. Dus God is bezig in het grotere plaatje met twee scheppingen. De eerste schepping die heeft al plaatsgevonden in Genesis 1 en 2. In Genesis 3 zie je dat het hele zaakje in verval raakt. En vanaf Genesis 4 tot en met Openbaring 22 gaat hij een nieuwe schepping maken. Hij neemt die oorspronkelijke schepping die goed en zuiver en zondeloos was, maar die in verval geraakt is door de zondeval, en hij gaat hem nu stukje voor stukje, molecuul voor molecuul, ziel voor ziel, mens voor mens, uiteindelijk terugbrengen naar een volledig herstel, wanneer alles weer helemaal onder de heerschappij van Jezus Christus rust. Dus, Jezus heeft een dubbele claim op ons. Hij is de hoogste Heer, omdat hij onze schepper is. En hij is onze hoogste Heer, omdat hij onze herschepper is. Zien we dat? 15 tot 17. Jezus is Heer, omdat hij de schepper is. 18 tot 20. Jezus is Heer, omdat hij de verlosser is. Dat zijn de twee punten die Paulus maakt. En dat zijn de twee punten die ik kort wil bespreken. Jezus, hoogste Heer over de schepping. Jezus, hoogste Heer over de nieuwe schepping. Dus laten we kort even kijken naar die eerste paar versen en zien hoe Jezus Christus beweert, of hoe Paulus beweert dat Jezus Christus de schepper is van alles. We lezen in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus Christus is het exacte kopie, zou je kunnen zeggen, van de aard van zijn vader. En dit is voor ons heel lastig. We zitten hier in de kern van het mysterie van een drie-eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest, Drie personen, één wezen. Hoe kan dat? Goeie vraag. Weet ik niet. Maar God is er eentje. En Jezus Christus is in geen enkel opzicht minder of anders dan de Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Net zoals wanneer je een munt hebt. Vroeger had je een gulden en daar stond dan een beeld van Wilhelmina of Juliana of Beatrix of Willem-Alexander. En het was iets wat je kon herkennen. Het was een profiel wat precies leek op het oorspronkelijke. Jezus is exact in zijn weergave van wie de Vader is. Hij is tastbaar, hij is mens geworden. Maar in zijn mens zijn was hij de vertegenwoordiging van een onzichtbare God. Andere teksten die dat proberen onder menselijke woorden te brengen zijn bijvoorbeeld Hebreeën 1. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Jezus Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Filippenzen 2. Hij was in de gestalte van God. Wat betekent dat? Weten we niet. Weet je hoeveel duizenden bladzijden geschreven zijn door de slimste theologen die deze wereld ooit gekend heeft? En ze zijn aan het tasten in iets wat een mysterie is. Niemand heeft God ooit gezien, Johannes 1, vers 18. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Jezus Christus heeft zijn Vader volledig verklaard. Alles wat in de Vader zat, heeft hij getoond in de wereld. En daarom kan hij zeggen in Johannes hoofdstuk 14, deze hele bekende woorden: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want ik ben in geen opzicht anders of minder dan mijn Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God en hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Daar moeten we heel eventjes bij stilstaan, want dit is een tekst die vaak gebruikt wordt door Jehovah's getuigen om aan te tonen dat Jezus Christus zelf onderdeel van de schepping is. Dat hij eerst geschapen werd en dat later God door Jezus de rest van de schepping gemaakt heeft. En dan zeggen ze, kijk, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Wat ze over het hoofd zien, is dat het woord eerstgeborene twee betekenissen kan hebben. Het kan ofwel betekenen dat je inderdaad het oudste kind bent, wat een begin heeft. Maar er is nog een betekenis in het Oude Testament van het woord eerstgeborene. En dat is het woord dat jij van de eerste rang bent. Dat jij de prioriteit, dat jij de belangrijkste bent. Dat jij de voornaamste bent. En het woordje van, eerstgeborene van heel de schepping, kan ook vertaald worden. Het staat trouwens helemaal niet in de oorspronkelijke tekst, maar het is een genitieve constructie. Maar die kan op verschillende manieren vertaald worden. Bijvoorbeeld de eerstgeborene, ofwel de voornaamste, over heel de schepping. En zo zou ik het graag willen vertalen, want Jezus was geen schepsel. Deze tekst zegt dat als beeld van de onzichtbare God, Jezus de voornaamste is, de Heer, de hoogste Heer, over heel de schepping. Waarom? Vers 16. Want door of in hem zijn alle dingen geschapen. Als je in Genesis hoofdstuk 1 leest, in het begin schiep God de hemel en de aarde, mag je weten vanuit het Nieuwe Testament dat Jezus Christus degene was in wie alle dingen geschapen zijn. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Ja, dus drie woordjes worden er gebruikt. Alles is in hem geschapen. Dat is lastig uit te leggen. Wij zijn in Christus. Wat betekent dat? Ja, dat wij op de een of andere manier met hem verbonden zijn. Ja? Zo ook is de schepping gemaakt in Christus. Alles is gemaakt binnen het bereik van zijn bestaan. Alles is gekoppeld aan hem. De schepping, alles in de schepping is gekoppeld aan hem. Staat in relatie tot hem. En alles is door hem geschapen. Hij is het instrument van de Vader door wie alles tot stand gekomen is. Elke molecuul. Elke cel. Engelen. Mensen. Dieren. Sterren. Planeten. Manen. Water. Vuur. Aarde. En lucht. Elke hap die jij eet. Elke vezel die je draagt. Of die je bent. Elke cel in je lichaam. Alles in de zee. Alles onder de grond. Alles op aarde. Alles in de lucht. Alles in de ruimte. Hij heeft het allemaal geschapen met een woord. Laat er licht zijn. En er was licht. Hij sprak en het kwam tot stand. Uit het niets. Jezus Christus, die man die hier op sandalen op aarde liep. Die man die bloed zweette van angst in de tuin van Gethsemane. Was niemand minder dan de schepper van hemel en aarde. Door een woord. Alle miljoenen levensvormen. We ontdekken nog steeds levensvormen die nog nooit een wetenschapper heeft gezien. Alle miljarden sterrenstelsels die zo ver weg zijn dat je er hoofdpijn van krijgt om na te denken hoe ver ze van jou vandaan zijn. Elke cel en elke molecuul. Alle 7 met 27 nullen erachter moleculen waar jij uit bestaat. Allemaal geschapen door Jezus Christus. Alle 46 met 42 nullen erachter watermoleculen in de oceaan. En alle, een 1 met 80 nullen erachter, moleculen in het heelal. Ja, dat is een, niet meer wat ze denken. Ik heb ze niet geteld. Jezus Christus is de schepper van ze allemaal. En hij heeft ze allemaal in verband gebracht en gegroepeerd. Zoveel levensvormen. En alles geschonken en gemaakt, gefine-tuned voor het leven op aarde. Er zijn zoveel zaken die we ontdekken als wetenschapper waarin we zien dat alles gefine-tuned is. Haarfijn ingesteld. De aarde is precies op de juiste afstand van de zon. Dat het niet te warm en niet te koud is. De eigenschappen van water zijn ideaal voor het onderhouden van leven. Er zijn tientallen, misschien wel honderden waardes terug te vinden in de fysieke wereld waarin we de fine-tuning ontwerpende hand van Jezus Christus terug kunnen vinden. Hij is Heer van alles, want Hij heeft het allemaal geschapen. En Hij is voor alle dingen. Kijk, daarom kan Hij niet een geschapen iets zijn. Want Hij bestond al voordat er dingen waren. En alle dingen bestaan tezamen door Hem. Dat betekent dat Hij alles in stand houdt. Elke adem die jij ademt is een geschenk van Jezus Christus die niet alleen jouw leven en deze wereld, jouw context geschapen heeft, maar jouw leven in stand houdt. En dus kunnen we zeggen, hij bestond voor alles. Alles is in hem geschapen. Alles is door hem geschapen. Alles is voor hem geschapen. Jij leeft voor Jezus Christus. In ieder geval, dat is jouw doel. Jij bent gemaakt voor Jezus Christus. Om hem te verheerlijken. Om hem groot te maken. Om in hem vervuld te worden. En gelukkig te zijn. Alles wordt in stand gehouden door hem. Hij houdt jouw leven in stand. Conclusie. Hij is de hoogste Heer over alles. Over alles wat hij geschapen heeft. Abraham Kuyper, een theoloog van een tijd geleden, die ook minister-president is geweest van Nederland trouwens. Oprichter van de Vrije Universiteit van Amsterdam, die zei dit. Er is niet één terrein des levens waarover koning Jezus, die ons aller soeverein is, niet uitroept, mijn. Alles is van hem. Hij claimt het. Want hij heeft het geschapen. En hij heeft een claim op ons leven. Want hij is onze schepper. Laten we buigen voor hem op basis van het feit. Alles wat ik ben is het gevolg van zijn creatieve brein. We zijn niet alleen christen op zondag in de kerk, maar ook thuis, door de week, in je huwelijk, op school, in je baan, bij de sportschool. Als je eet en als je met de hond gaat wandelen. Als Jezus Christus hoogste Heer is over zijn schepping, dan moeten we hem overal in kunnen terugzien. Elke bloem is een reclamebord voor zijn creativiteit. Alles wijst naar de Heere Jezus. Alles wijst naar haar schepper. Elke maan, elke ster, elke planeet. Elke heerlijke geur. Als je gaat wandelen in de lente en de bloemen bloeien. En de eerste bijen komen tevoorschijn en je hoort ze zoemen. Het is allemaal één groot koor dat zingt van haar schepper. Jezus Christus. Elk aspect van ons leven wijst naar hem. David Platt, predikant, zegt: het is zeker dat niemand van ons kan besluiten hem tot Heer te maken. Wij maken Jezus niet Heer van ons leven. Jezus is Heer. Ongeacht wat jij of ik besluiten. De Bijbel maakt duidelijk dat op een dag elke knie zal buigen. In de hemel en op aarde en onder de aarde. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Het feit dat jij het misschien nog niet inziet of je buurman het nog niet inziet, betekent niet dat het de waarheid is en de realiteit. Jezus Christus is hoogste Heer. En er zal een moment komen dat elke knie dat inderdaad zal aantonen. De vraag is niet of wij Jezus tot Heer zullen maken. De echte vraag is of jij of ik ons zullen onderwerpen aan zijn heerschappij. Dit is de essentie van bekering. Maar Paulus gaat door en zegt: Jezus is niet alleen de hoogste Heer over de schepping, hij is ook hoogste Heer over de nieuwe schepping. We lezen in vers 18 dat hij het hoofd van het lichaam is van de gemeente. Waarom? Opdat hij in allen de eerste zou zijn, de voornaamste, ook weer dat idee van hoogste Heer. Ja, hij is het hoofd van het lichaam. Wij als gemeente zijn dat lichaam en hij bestuurt het. Trouwens, Colossense en Efeze zijn twee zusterbrieven. Efeze richt zich op dat onderste stuk, ons, dat lichaam. Colossense richt zich op het hoofd van dat lichaam. En samen vullen ze elkaar prachtig aan om dat beeld van het lichaam van Christus uiteen te zetten. Hij is het hoofd. Thijs van Rijn is niet het hoofd van deze gemeente. Gelukkig. Jezus Christus is het hoofd van deze gemeente. En hij moet het hoofd zijn van elke gemeente. En van elk leven dat hem toebehoort. Want wat maken wij brokken, niet? Wat maken wij enorme brokken wanneer wij het roer van Jezus Christus overnemen? En we zijn zo zelfverzekerd. En de wereld leert ons om te vertrouwen op onszelf en te geloven in onszelf. Maar wat een catastrofe brengen wij teweeg. Wanneer wij onszelf op de troon van ons leven plaatsen. Jezus Christus is het hoofd. Hij is het begin. De stichter. De aanzet. De grondlegger van zijn nieuwe schepping. Hij is gekomen om dat wat verloren is geweest te zoeken en te vinden, op te richten en te herstellen. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Toen hij opstond uit het graf in een verheerlijk lichaam, konden wij zien waar alles naartoe gaat. Naar een schepping die geheel verheerlijkt is. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, zonder tranen, zonder dood, zonder pijn, zonder ziekte, zonder enig gebrek, zonder enige vlek. Alles in harmonie. Daar gaan we naartoe. Het lichaam dat uit het graf opstond, verheerlijkt was. Een verheerlijk lichaam, niet zoals Lazarus. De dood van Lazarus werd teruggedraaid. Maar Jezus kwam vooruit als verheerlijk mens, als eerste, als eerstgeboren uit het graf. De nieuwe schepping. Hij liet ons zien wat God van plan is in ons leven. De eerste vruchten van de enorme oogst die binnen gaat komen. Eén voor één, totdat de hele schepping wedergeboren is. Opnieuw geschapen. En niet zoals het was in Genesis 1 en 2, maar ver daarboven. Want onze uiteindelijke toestand in de verheerlijking zal zoveel beter zijn dan Adam en Eva het hadden in de volmaakte hof. Jezus Christus, in hem woont heel de volheid. Dit is het grootste wonder. Hoe kan je de volheid van God, de volledige, oneindige grootheid en goedheid, alles wat God is, persen in één lichaam dat rondloopt in Israël op de stoffige wegen als rabbi voor 12 simpele mannen. En in die man woont de volledige godheid, de volledige volheid van God. Kom je toch niet bij? Het is veel groter dan het wonder van zijn opstanding. Veel groter dan het wonder van alles wat hij op aarde gedaan heeft qua genezingen. In hem woont heel de volheid. Waarom zoeken wij onze vervulling ergens anders dan waar de volledige godheid te vinden is? Onze rusteloosheid, ons ongenoegen, onze ontevredenheid, ons eindeloze zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problemen van ons leven. En we gaan overal zoeken behalve bij degene van wie gezegd wordt, in hem woont de volledige volheid. Jezus Christus. Degene door wie de hele schepping verzoend gaat worden. Alles is in vervreemding en in vijandschap met elkaar. Alles is ontwricht. Het gaat alle kanten op. De eenheid is weg. En Jezus Christus is degene die het allemaal, het hele zaakje, zowel onder de mensen als in de natuur, alles gaat verzoenen en harmonie gaat brengen. En vrede gaat brengen. En dat heeft hij gedaan door zijn bloed te laten vloeien aan het kruis van Golgotha. Hij gaat het hele heelal terugbrengen en verzoenen. En dus zien we zijn kruisdood bracht verzoening en vrede. In hem woont Gods volheid. Hij is als eerste opgewekt uit de dood. Hij is de grondlegger van de nieuwe schepping. En hij is het hoofd van de gemeente. Conclusie, laat hem eerste zijn in alles. Lieve mensen, wij kunnen het christendom en het christelijke geloof niet als een buffet benaderen. Waarin we zeggen, ik neem een klein beetje verlossing en dat ziet er ook wel lekker uit, maar op dit moment even geen heerschappij, dankjewel. Weet je dat in het boek Handelingen Jezus maar 2 keer verlosser wordt genoemd en 107 keer Heer? Ik denk dat wij heel goed zicht hebben op het verlossingswerk van de Heer Jezus. En daar is niks mis mee en dat is goed en dat is nodig. Hij is een verlosser. Maar hebben wij oog dat hij ook Heer is. De hoogste Heer. De allerhoogste Heer die het verdient dat wij buigen. Niet omdat dat slecht voor ons zou zijn, maar juist dat ons heil is. Wanneer wij onze brokken van het leven in zijn handen leggen. Wanneer wij de sleutelbos overdragen, gaat hij niet naar zijn gereedschapkist om de grootste hamer te pakken, om die sleutelbos helemaal plat te slaan. Maar hij gebruikt die sleutelbos om in elke ruimte van ons hart en leven binnen te komen en verlossing te brengen, heelheid te brengen. Dus mijn vraag aan jullie is, misschien niet zozeer, ben jij al tot overgave gekomen? Maar wat moet jij vandaag opnieuw, of misschien voor het eerst, overgeven aan hem? Ik vond dit citaat passend om mee te sluiten. Overgave aan Christus is geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurend proces waarbij we elk gebied van ons leven aan zijn controle overgeven. Het houdt ook in dat we ons onderwerpen aan zijn gezag, hem het laatste woord laten hebben over onze beslissingen, erkennen dat zijn plannen en doeleinden groter zijn dan de onze en hem erkennen als de rechtmatige Heer en koning over ons leven. Het zal de beste keuze zijn die je ooit maakt. Om jezelf geheel, zonder voorwaarden, over te geven aan de Allerhoogste Heer. Vader in